Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 3. U zal worden voorgelezen uit het boek Exodus, hoofdstuk 20, de versen 18 tot en met 26. Exodus 20, vers 18 tot en met 26. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Exodus 20, vanaf vers 18 tot 26. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen, opdat hij u verzocht, en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. En het volk stond van verre, maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was. Toen zeide de Heere tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, gij hebt gezien dat ik met u lieden van de hemel gesproken heb. Gij zult nevens mij niet maken zilveren goden en gouden goden, zult gij u niet maken. Maak mij een altaar van aarde, en offert daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw schapen en uw runderen, aan alle plaats waar ik mijns naams gedachtenis stichten zal ik tot u komen en zal u zegenen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dat niet bouwen van gehouwen steen. Zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Gij zult ook niet met trappen tot mijn altaar opklimmen, opdat uw schaamte voor hetzelfde niet ontdekt worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 105 en daarvan de versen 21, 22 en 23. God breidt een wolk uit om zijn scharen, bij dag te hoeden voor gevaren. Collect is vandaag voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen op deze tweede Adventszondag uw aandacht vragen voor hetgeen u is voorgelezen uit Exodus 20 en daarvan vooral na de 20e vers waar we des Heeren woord aldus lezen. En Mozes zeide tot het volk: vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. We beluisteren in deze tekst de komst van God, want God is gekomen. Vrees niet, want God is gekomen. En we zien dan in de eerste plaats in onze tekst het volk. En Mozes zeide tot het volk. We beluisteren in deze tweede plaats in onze tekst de komst, want God is gekomen. En in de derde plaats beluisteren in onze tekst het doel, opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. Het gaat dus over het Advents-evangelie, over de komende. Advent betekent de komende. Hij komt, zo is het. De kreet, het verlangen in het Oude Testament en de Heer Jezus is ook in de volheid des tijds gekomen. En hier vinden we Exodus 20, hoe Mozes tegen het volk zegt: vrees niet, want God is gekomen. We zijn in de eerste plaats vanmorgen samengekomen om stil te staan in een ogenblik van voorbereiding op het heilig avondmaal. U weet allen, daar is een kerkelijk recht voor nodig en een goddelijk recht. Een goddelijk recht dat ontvangt de mens als hij iets weet van zijn diepe ellende, van de verlossing in Christus en in de derde plaats als hij begeert zijn leven te richten op de eer en de glorie van God. Er zijn om dat avondmaal natuurlijk vele vragen te stellen. Een hele belangrijke vraag die je keer op keer hoort is: mag ik nou wel deelnemen of niet deelnemen aan dat avondmaal? Gemeente, dat hoor je bij jongeren, bij ouderen. Wie mag er nou wel en wie mag er nou niet? En wat is het minimum waar je aan moet voldoen om aan dat avondmaal te kunnen deelnemen? Gemeente, dat is eigenlijk niet zo in de eerste plaats een hele belangrijke vraag. Daar zit een vraag onder. En die is veel belangrijker. En die moet u zichzelf maar gedurig en aanhoudend stellen. Kent u de Heer Jezus Christus als zaligmaker? Dat is de kernvraag van het evangelie. En dat is de kernvraag waar het ook bij dat avondmaal op aankomt. Of we de zaligmaker persoonlijk hebben leren kennen. En of hij is geopenbaard in ons leven. En of we hem door een waar geloof hebben omhelst. Die de zoon heeft, die heeft het leven. En die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is de kernvraag waar het over loopt. Als u eenmaal God zult ontmoeten. Dat is de kernvraag waar het over loopt als het gaat. Als u de Bijbel ernstig en nauwkeurig leest. Dat zal de vraag zijn als we gaan sterven. En de eeuwigheid zullen binnengaan. Hebben we dan door een ware geloof de Heer Jezus als onze persoonlijke zaligmaker aangenomen? En door wie wordt hij aangenomen? Zijn dat misschien door kerkelijke mensen? Door vrome mensen? Door mensen die en een heleboel van weten en een heleboel van verstaan en dat allemaal keurig kunnen uitvertellen. Met aan wie wordt hij geopenbaard? Als we de schriften lezen, dan gaat het over mensen die verloren liggen. Goddelozen, die alles zijn kwijtgeraakt in hun leven. En het behaagde de Heer, zegt Paulus, zijn zoon, in mij te openbaren. En waar hij verschijnt, gemeente, wordt hij door het geloof ook geëigend. En daar komt het dus voor u en voor mij op aan. Zijn we een goddeloze in onszelf? Kennen we dat totale onwaardigheid in onszelf? En toen die zaligmaker, terwijl we het nooit hadden verwacht in ons leven, voor het eerst verschenen. En heeft hij toegezegd: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dat zijn de dingen die de Heer zijn kinderen leert in het strijdperk van dit leven. Dan gaat die zaligmaker een gestalte krijgen in uw leven. En waar hij zich openbaart, dan wordt hij door het geloof omhelst. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en hij op de weg vergaat. Zielsbevindelijke kennis van deze heiland. Mijn zaligmaker. Mijn losser en mijn goel, mijn zonden vernieler. En waar de Heer dat werk is begonnen, daar komt er ook een herhaling.
En dan gaat het in het leven van Gods kinderen vooral om de laatste keer dat ze die lieve heiland weer eens mochten ontmoeten. Dat hij kwam in de verlorenheid van hun leven en weer opnieuw zei, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Want u en ik, we gaan God ontmoeten. En dan kunnen we niet voor God bestaan omdat we gedoopt zijn. Dan kunnen we niet voor God bestaan omdat we deel hebben genomen aan het avondmaal. Hoe belangrijk de sacramenten ook zijn. We kunnen alleen voor God bestaan als we die bloedgerechtigheid van de middelaar hebben omhelst. En mogen leven uit hem en het persoonlijk van weten. Ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En beproeft u zelf, onderzoekt u zelf. Daarvan wetenschap mag zijn, vanuit het woord, door Gods geest in uw leven. Dat is de ware voorbereiding. En wat zou het groot zijn, als de Heer in een week van voorbereiding nog opnieuw zich weer eens wil openbaren. Vorige week zondag werden we 's morgens wakker. En meestal word ik 's morgens wakker met pijn in mijn rug, want je wordt wat ouder en wat langer. En dan moet je zorgen dat je rug niet al te veel pijn doet. Vorige week zondag werd ik wakker. Opnieuw die enorme druk, de eenzaamheid, de moeite, de zorgen. En plotseling onverwachts was daar die tegenwoordigheid van de zaligmaker. Dat is uw enige troost in leven en in sterven. En dat de middelaar persoonlijk zomaar even tegen je zei. Dat je voor zijn rekening ligt. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dan kun je een halve dag vooruit, gemeente. Dan mag je soest avondmaal houden. Met je hele hart en met je hele ziel. En dan een halve dag ligt het ook weer overhoop. En dan moet je weer verder door de woestijn van deze wereld. Maar kennen we dat nu? Die dagelijkse omgang, die ontmoetingen met die verhoogde heiland in de hemel. En dat hij zegt, ik ben uw heil alleen. Neem dan uw kruis maar dagelijks op. En volg mij. Dan komen die volgende week een serie goddeloze mensen die van zichzelf niets anders hebben mee te brengen dan een berg schuld en een berg zonde. Die de minste van de minste zijn geworden. En alleen hun zaligheid hebben gezocht en gevonden. In die middelaar Gods en der mensen. Waarvan geschreven staat in Jesaja 53. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Verzocht in krankheden. En eigenlijk was als verbergende het aangezicht voor hem. En die Jezus hebben we lief, gemeente. En met die Jezus zullen we de tijd uit en de eeuwigheid binnengaan. En deze heiland is de gekruisigde Christus, in wiens striemen wij genezing hebben gevonden, in wiens wonden wij allerlei vertroostingen vinden, en die de enige middelaar is tussen God en onze ziel. Kom, voorbereiding, een week van voorbereiding, kennen we ook de heerlijkheid van zijn persoon in ons leven. In de tweede plaats zijn we in de Adventsweken gekomen. Advent, vroeg het laatst nog weer op de catechisanten. En de meeste catechisanten zeggen dan, verwachting betekent dat, dominee. Dat heb ik ook een keer gedacht. Totdat iemand uit de gemeente me even mailde, heel vriendelijk. En zei, dominee, pas op, het betekent de komende. En hij had gelijk. Advent is natuurlijk een Latijns woord. En dat komt ook van advenire, een Latijns werkwoord. En dat betekent komen. En het gaat dus in de Adventsweek niet in de eerste plaats om onze verwachting. Het gaat in de Adventsweken om de komende zaligmaker. En Mozes zegt hier in dit gedeelte, hij is gekomen. De komende Adventus, Advent. De Oud-Testamentische kerk heeft daar naar uitgezien. Keer op keer, hoe God in Christus zou verschijnen. En in het Nieuwe Testament, daar lezen we bijna hetzelfde als wat we hier lezen in Exodus 20... Daar zegt de engel tegen de herders in Lucas 2 vers 10. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volk, die heel het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. Hier horen we het in het Oude Testament. Straks. Op de kerstdagen ook het herdenken hoe de Heer dat in het Nieuwe Testament ook heeft vervuld en wij mogen stilstaan bij een gekomen zaligmaker. In de adventsweken staan we erbij stil, hoe de Heer de weg bereid heeft voor de komende en hoe hij in de volheid des tijds is gekomen en hoe er een verlangen is om nu deze heiland te mogen ontmoeten. Om ook heel persoonlijk te mogen horen. Hij is gekomen. Want God is gekomen. In je ziel en in je hart. Niet om begrijpen, niet te beredeneren. Maar dat wordt nu aan de kinderkunst geopenbaard. Zo leert ons de schrift. Voor wijzen en verstandigen verborgen. Maar het wordt aan de kinderkunst geopenbaard. En daarom staan we vanmorgen stil bij dat Fans-evangelie. Aan de hand van Exodus 20, vers 20. En dan komen we bij dit gedeelte eerst met een aantal vragen. Want God is gekomen. Hoe moeten we dat nou precies uitleggen? U begint in dit hoofdstuk en dan leest u over de wet. Het is u vanmorgen voorgelezen. De 10 geboden. En nadat de 10 geboden zijn uitgesproken, lezen we vanaf vers 18, dat al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuinen en de rook en de berg. Toen het volk zult zag, weken ze af en ze stonden van verre. Want God is gekomen. En dan hier in de oud-testamentische bedeling zien we dat de Heer komt en later verderop in de Bijbel wordt over dit gedeelte van de Bijbel nog op twee manieren gesproken. In de eerste plaats heeft Stefanus het over dit gedeelte. In zijn reden voor het Sanhedrin. En dan lezen we in Handelingen 7 vers 38. Dat Mozes sprak met de engel. En de engel dan met een hoofdletter. En dat het blijkt dat het hier dus gaat om een verschijning. Een openbaring niet van God de Vader maar van God de Zoon. En Stefanus zegt dat de Heer dus de wet heeft gegeven door bemiddeling van de Zoon. Het gaat hier dus ook al over Christus in dit gedeelte. En in de tweede plaats, het apostel Paulus in Galaten 3 vers 19, het ook over dit gedeelte. Hoe de wet nu is besteld in de hand van de middelaar. En dat er op die berg ook vele engelen waren. En dat dus die donder en die bliksem ook gepaard gaan met een heel legioen engelen. Die ook op de berg aanwezig waren. Die je met je natuurlijke ogen niet kon zien, maar die er wel waren. En zo is de wet tot Israël gekomen. En zo heeft God in het Oude Testament ze in zijn wetten en in zijn gunst ook geopenbaard. En als we dan nog eens wat verder lezen, dan gaan we naar dat volk toe. Want dan zien we hier aan de Sinaï de heilige en de rechtvaardige God. We lezen over de donder. Kijk maar in vers 18. De bliksem. Het geluid van de bazuin, van de ramshoorn. Een rokende berg. Het volk die indrukwekkende majesteit van God ziet, dan wijkt het volk verre weg. Ze gaan als het ware verschrikt naar achteren. Wie zou niet schrikken als hij hoort wie God eigenlijk is in de Bijbel. Een ontoegankelijk licht bewoont, een gloed bij wie niemand wonen kan. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, zegt de apostel in het Nieuwe Testament in de Hebreeënbrief. Hier openbaart zich de Heer in zijn majesteit, in zijn glorie en tegelijk ook in zijn gunst. Want de wet is begonnen met ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. De wet kent een eis, de wet is rechtvaardig, heilig, goed, zegt Paulus in Romeinen 7. Aan de wet mankeert totaal niets. Alleen aan ons mankeert van alles. Wij kunnen in de weg van de wet nooit meer terugkeren naar God. Maar de wet daar mankeert niets aan. En die wet die wil aan zondige mensen vertellen hoe schuldig ze staan voor God. Dat er een vloek ligt op ons leven. En daarom wijken die mensen terug omdat de Heer komt met zijn heilige, zijn rechtvaardige, met zijn genadige eis. En als dat volk dan terugwijkt, dan zeggen ze in vers 19... tot Mozes spreekt gij met ons. Mozes, een mens net als u en ik. Zegt u het maar tegen ons en dan zullen we horen en dat God niet met ons spreken, opdat wij niet sterven. En dan zegt Mozes tot het volk, vrees niet. Nou, eerst eens een poosje bij dat volk. Hier in dit gedeelte, onderaan die Sinaï, daar ligt dat volk van Israël. Ik heb het u al meer verteld. Bij miljoenen. 600.000 mannen. Hun vrouwen erbij, 1,2 miljoen mensen. Hun kinderen, 3 tot 4 miljoen mensen, liggen daar onderaan de berg Sinaï. En op die berg Sinaï, daar is de heiligheid en de majesteit Gods. En wat moeten wij nou zeggen van dat volk? Dat volk waar Mozes tegen spreekt. Mozes zeide tot het volk, zeker. In Deuteronomium 7, vers 7 lezen we, een door God uitverkoren volk. Zeer bevoorrecht boven de Egyptenaren, de Babyloniërs, de Moabieten, de Ammonieten, de Amorieten enzovoorts. Met dit volk heeft God zijn bemoeienissen willen maken. We hopen er vanmiddag in de doopdienst ook al verder bij stil te staan. Hoe de Heer de bemoeienissen wil maken met zondige mensen, zondige jongens en zondige vrouwen. En dat de Heer daar ook vandaag mee voortgaat. En dat hij daarmee voort zal gaan tot op de dag dat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken van de hemel. Dus houd moed, gemeente. Er is nog doen aan bij God vandaag. Maar hoe is dat volk ook? En dan gaan we naar dit tekstgedeelte. Waarom wijkt dat volk nou terug? En waarom zijn die mensen kennelijk uit het eerste woord van Mozes bang? Een heleboel mensen zeggen, nou ja, God en de Bijbel, ik ben helemaal niet bang. Kan mij dat nou toch schelen? Die mensen heb je ook in de Bijbel. Nebukadnezar was helemaal niet bang voor God. Hij bouwde een afgod. En zo kom je ze in de Bijbel wel tegen. Wat kan hun God nou toch schelen? En in de Bijbel komen we de gedachte ook wel tegen, wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Dat is de mens van nature. Dat is de mens zonder God, die kan wel leven zonder God. En daar aan de Sinaï een berg en wat donder en wat bliksem. Misschien denkt u wel dat zijn natuurverschijnselen of iets dergelijks. Zeker ons 21ste eeuwse mensdom, het is langzamerhand zo ver weggeraakt van God. God bestaat eigenlijk niet eens voor een heleboel mensen. In de theorie niet, maar ook in de praktijk niet. Functioneert op geen enkele manier. Ja, toen in de Sinaï, dat was van vroeger, weet u wel. Maar wat tegenwoordig, we hebben wetenschappen, we zijn kundig, we zijn knap, we zijn indrukwekkende prestaties tot stand gebracht. Er gaan zelfs mensen met raketten naar de maan en noem maar op. Een autonoom mens, die God niet meer geeft. Het leven in de moederschoot dood. Abortus provocatus is een recht geworden van vrouwen. En zo kunnen we verder gaan. Nadenken over de moderne mens die zich om God niet meer bekommert. Die mens ontmoeten we hier gelukkig in de Bijbel nog niet. Alhoewel daar ook datzelfde goddeloze beginsel is. Hoe is dan in de Bijbel? Hoe is dat volk van Israël? Dat uitverkoren volk. Was het zo'n best volk? Was het zo'n goed volk? Waarom wijken ze nou terug? Waarom zijn ze nou zo bang? Nou ja, in de eerste plaats. De zondig volk. Dat volk dat is ongehoorzaam aan God. We lezen in de profetieën van Ezechiël dat toen ze uittogen uit Egypte dat niemand zijn afgoden wegdeed. Dat is in Egypte afgoden gezien. Een klein kalfje van goud of een klein beeldje of weet ik veel wat. En sommigen die dachten ook wel, nou de zon dat is ook een teken van God. Dus laten we daar ook, die ook maar aan bidden. Deze in Egypte tenslotte ook. De Egyptenaren. En zo grijpt de zonde in dat volk. Op allerlei manieren krijgt dat gestalt. Soms ook heel godsdienstig. Want dat gouden kalf waarvan we lezen in Exodus 32. Dat was niet... Dat men zei, ik wil met God niks meer te doen. Nee, wij willen God op onze manier dienen. Daar ging het om. Een zondig volk. Die helemaal niet willen luisteren naar God. Heel wel gezegd. Maar het is geen praktijk in hun leven. Nou, dat is nou zonde. Dat is ongehoorzaamheid aan God. En als God een mens bekeert, dan komt hij erachter. Ja? Als God dus plaats maakt voor de Heer Jezus en als God je ogen even opent, dan gaat de Heer laten zien dat je een zondig mens bent. En dat je alleen maar kunt zondigen en dat je daar 's ochtends mee begint en dat je er 's avonds mee stopt. En dat het ook in je dromen en in je onbewuste nog doorgaat. Dan doe je niet alleen zonde, dan ben je zonde. Heb je dat ook bij ondervinding al een beetje geleerd? Dan ga je een toontje lager zingen in het leven. Dan word je verlegen voor God. Dan komen die vragen in je ziel, zou ik het mis kunnen hebben? Zou ik me niet vergissen voor de grote eeuwigheid? Dan krijg je een walg van jezelf. Dat is nuttig hoor. Walg van jezelf, van je dominee zijn, van je ambtsdrager zijn, van je gemeentelid zijn, van je vader zijn, van je moeder zijn. Dan kun je 's nachts soms ook niet zo makkelijk meer slapen, want dan denk je, het komt toch allemaal uit mezelf voort. Een nuttige en een belangrijke gedachte die de Heer werkt door zijn geest. Zondaar worden voor God. Wie de Heer Jezus heeft leren lief krijgen, die is zondaar geworden voor God. De een wat dieper dan de ander, maar hij wordt zondaar voor God. En hij wordt de grootste zondaar. Het wordt zo'n wonder dat God nog naar zo'n mens wil omzien. Dat kan hij niet begrijpen. En dat heeft hij nou op allerlei manieren verspeeld. In de tweede plaats staat er ook een schuldig volk. Wat is een schuldig volk? Nou, schuld betekent dat God de zonde wil straffen. Dat is schuld. En je hebt zonde, dat is dat je verkeerde dingen doet. Een kalf maken wat God niet heeft bevolen. Op de Sabbat bijvoorbeeld manna gaan rapen, wat God ook heeft verboden. En als een manna ligt, dan voor 2 dagen nemen, wat God ook heeft verboden. Mozes ter discussie stellen of dat nou wel de goede leider is. En elke keer weer opnieuw dat gemurmureer van dat volk. Om het minst of geringste begon dat alweer. Die opstandigheid die kwam iedere keer naar buiten. Dat is zonde. En daar word je aan ontdekt. En in het tweede, wat is het dan? Schuld. Sommige mensen denken dat zonde en schuld precies hetzelfde is, maar dat is natuurlijk niet waar. Schuld, dat betekent dat God de zonde bestraft. Met tijdelijke en eeuwige straf. Dat begrijpt zelfs een kind in de kerk. Dat wij schuldige mensen zijn. Want als iemand door het rode licht rijdt, wat gebeurt er dan? En er staat een politie of er staat zo'n camera en die flitst. Dan krijg je een boete. Ja, dat begrijp je. Een overtreding, daarop rust straf. En als je iemand doodslaat, dan word je gestraft. En als je dingen doet die niet mogen, dan volgt daarop een straf. Schuld betekent dat de zonde bestraft wordt. Dat begrijpt u allemaal, dan worden wij geboren. Met dat besef worden wij gemaakt. En als de Heer door zijn genade werkt, dan gaan we dat beginsel dat God, dat wij strafwaardig zijn voor God, ook erkennen. En we straf verdient. En dan niet zomaar een beetje, maar tijdelijk en eeuwig. En dan liggen wij verloren voor God. Heb je ook al straf verdiend? Kijk, dat is het mooie bij David. Als Nathan bij hem komt, dan David gerust kunnen zeggen, Nathan, ga weg alsjeblieft, want ik ben een koning en ik mag dat gerust doen, want dat doet de koning van Egypte, dat doet de koning van Moab, dat doet de koning van iedereen. Dat is mijn recht, jongen, ik ben koning. Weg jij. Maar dat doet David niet. Hij buigt. En hij erkent dat hij straf verdiend heeft. Uw doen rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dat brengt de Heer dus zijn kinderen door. Die komen aan de weten te straffen en die gaan eronder buigen. Heb je ook al straf verdiend? Nou, dan heb je geen grote mond meer hoor. Dan sta je oog in oog met de hoge God. En dan gaat die God je straffen. En alles wat je tegenkomt, dan denk je, Heer, dat is toch mijn zonde. Al de gebrokenheid, al de ellende. Komt dan hier vandaan, weet u, uit uw innerlijk. Straf verdiend. En doet God het nou nooit verkeerd. Alhoewel je God niet kunt begrijpen, maar God doet niet verkeerd. De God bij David niet. De God bij Peter is niet. God doet het nooit verkeerd. Zijn doen is rein. Zijn vonnis geheel rechtvaardig. Toen zei de Mozes tot het volk, en nou in de derde plaats, want het is natuurlijk voorbereiding. Als we dat nou bij elkaar optellen, zondig, schuldig, ja, dat is een hopeloos volk. Die zijn nou op weg naar Kanaan, het beloofde land. Nou, daar komen ze nooit. Maar zijn levensdagen komen ze niet, want er liggen Amalekieten in die woestijn. En die woestijn die is dor en droog en er brandt de zon. En nou, dat volk dat kan van alles, maar in Canaan daar komen ze echt niet. En het meerdere is er ook niet gekomen, door hun eigen schuld. En gemeente, aan de zijde van dat volk is het zo hopeloos. Het is net alsof we de apostel Paulus horen, die in Romeinen 3 vers 19 zegt, opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk is voor God. En mag dat nou eens in alle ernst en alle liefde in uw midden neerleggen. Daar waar God in zijn gunst, in zijn genade komt, hè, in zijn heiligheid, in zijn heerlijkheid, in zijn gunst, dan wordt het onmogelijk aan u en aan mijn kant. En wat bedoel ik dan met onmogelijkheid? Nou ja, onze oude Schotse theologen hadden het dan over de heilzame wanhoop. En met die heilzame wanhoop, daar bedoelden ze mee dit. Dat ik nou me in 1000 bochten kan brengen. Dat ik van alles en nog wat kan halen en aanhalen. Maar dat dat geen waarde heeft voor God. De een komt met godsdienstige dingen. Een ander die komt met zijn Bijbel lezen en zijn bidden aan. En weer een ander zegt, ja, ik zit op de Bijbelclub en daar praten we met elkaar. En we zijn oh zo fijn. En dat zijn allemaal geen goede dingen natuurlijk wel. Maar het betaalt niet. Je kunt ermee voor God niet bestaan. En dan wordt het dus onmogelijk in mezelf. En dan gaan mijn bevindingen eraan, dan gaat mijn praten eraan, dan gaat mijn godsdienst eraan, dan gaat alles van mij er finaal aan in het licht van de eeuwigheid. Want alles wat uit mij komt, dat heeft voor God geen waarde. En dan moet het dus bij God vandaan komen. Kennen we dat nou? Die schreeuw naar God. En dat alles vastliep in ons leven. En ik hou niet zo van terminologieën, want ach, je hebt allemaal terminologieën, maar het wordt wel een afgesneden zaak aan deze kant. En daar bedoel ik dit mee, dat het aan onze kant niet meer kan. En dat het niet meer kan. En dat God geen onrecht zou doen als hij naar mij of naar u niet meer zou omzien. En dan gaan we buigen. Dan leg je je hoofd op het blok. Genade oordeel. Gemeente, dat. Kijk, je hebt mensen die kunnen het allemaal precies vertellen, hè? En die zeggen, ja, is dit en dat en zus en zo. Niks ervan. Dat zijn dingen die worden beleefd. Ik was bij dominee Pauw en daar ben ik het mee eens. De namaakgodsdienst die heeft eerst de woorden en daarna de zaken. Eerst de woorden, daarna de zaken. En Gods kinderen beleven eerst de zaken. En vinden daarna tot hun verwondering de woorden terug in de schrift. Moet je over nadenken. Eerst de zaken. En dan tot je verwondering vind je terug in de schrift. Zo is het nou gegaan. Zo ging het bij Paulus. Dat die man begreep wat er aan de hand was. Toen God ingreep, dan begrijp je er niks meer van. Dan heb je een groot raadsel over de aarde. En dan schreeuwt je ziel naar God. Dan beleef je de zaken. En dan later ontvang je de woorden tot je verwondering. Lees je dan de woorden in de schrift. Dan gaat de Bijbel lopen. Dan zien we die kameling zitten op zijn wagen. Maar de Heer was al bezig in die man. En toen ging Filippus het hem uitleggen. En toen ging dat woord voor zijn ziel open. En toen mocht hij het zien. Zo werd de Heer dat. Dat uit de diepte roep ik tot u. Nou, dat is het volk. En nou in de tweede plaats, daar ging het natuurlijk om. Vrees niet, want God is gekomen. En daar komen we onze tweede. Nou, hoe nu God, die komt in het Oude Testament. En hoe hij dan straks komt in de volheid des tijds in het Nieuwe Testament. Dit Advents-evangelie wat hier in de woestijn wordt geopenbaard. Maar eerst gaan we samen zingen, dat doen we. Uit Psalm 107, daarvan het 8e vers, 107 vers 8 gaan we samen zingen. Niet, want God is gekomen. Zo heeft Mozes ongeveer 36 eeuwen geleden daar in de woestijn gesproken. Vrees niet, want God is gekomen. En heel de Bijbel is eigenlijk het boek van het komen van God in deze wereld. God is gekomen toen hij de hemel en de aarde schiep. Maar God sprak en toen was het er. God is gekomen toen hij Adam en Eva opzocht en zei, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. God is gekomen toen hij Abraham riep uit Ur der Chaldeeën en zei, ga uit uw land en uit uw maagschap. God is verschenen in Genesis 18 toen hij daar met twee engelen in de menselijke natuur is gekomen. Zelfs de Zoon van God heeft toen al even een lichaam aangenomen en daarna weer afgelegd. God is gekomen in de offers die hij zelf instelde in het Oude Testament en die allemaal symbolen waren van de komende heilstijd die eenmaal komen zou. God is gekomen door middel van de woorden van de profeten en mannen roept uit Israël die het woord Gods hebben gesproken onder Israël. Denk aan Elia en Elisa, denk aan Jesaja, Jeremia en Ezekiel, de grote schriftprofeten. En zo heeft God zich eeuwenlang in het Oude Testament geopenbaard en is hij tot zijn volk gekomen. Maar het hoogtepunt van de godsopenbaring is tenslotte in de kribbe van Bethlehem, want daar ligt God. In de menselijke natuur, Immanuel, God met ons. En daarvan hebben de engelen gezongen, eer is God vrede op aarde, mensen en welbehagen. En dan zien we hier in het Oude Testament dat Mozes als het ware al vooruit mag zien hoe God nou eenmaal zal komen. Vrees niet, want God is gekomen. En dan moet u erop letten hoe er bij dat komen dus onmiddellijk wordt gesproken over een altaar. Kijk maar in vers 24, maak mij een altaar van aarde en offer daarop. En dat betekent dat dit komen Gods nog ten dele is. En dat er nog offers nodig waren. Dierenoffers, maar dat die komst van God nog ten dele nog niet volkomen, nog niet in zijn volle heerlijkheid is. En dat zal gebeuren straks in de kribbe van Bethlehem. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar hier in het Oude Testament wordt het als het ware al uitgebeeld door middel van de komst van de Heer op de berg Sinaï. En als we dan eens even naar deze tekst gaan kijken, de 20e vers, vrees niet, want God is gekomen. Wat moeten we dan zeggen in de eerste plaats, gemeente? Ja, wie kunnen er spreken? Kijk, dit is een stuk hout. Kan dat stuk hout spreken? Nee, dat kan het helemaal niet. Nou dachten de mensen dat in de oudheid wel, want dan maakten ze van zo'n stuk hout een beeld. En die gingen ze vereren, en dat waren dan afgoden. En ze dachten dan dat die afgoden op een of andere manier iets konden zeggen. Bijvoorbeeld dat je naar de lucht keek en naar de vogels, of dat je naar de lever van een dier keek, of al dat soort vreemde dingen meer. Maar dat is geen spreken Gods. Zo komt God ons ook in de Bijbel helemaal niet tegemoet. Iemand die spreekt, die leeft. Een levende spreekt. En daarom ontmoeten wij in de Bijbel de levende God. Wiens ogen de hele wereld doorlopen. Die zoekt naar waarheid in het binnenste. Hij is de bron van het leven. Hij heeft het leven geschonken. Een God die werkelijk leeft en waar we mee te doen hebben. Hij komt naar deze aarde. Die sprekende is ook de levende God. Het is de enige echte ware God. En dat moet in de eerste plaats wel onze diepe aandacht hebben. Als Mozes zegt, vrees niet, want God is gekomen. Dat we te maken hebben met de levende God. Dat we het leven te danken hebben aan hem. Dat hij ook de bron is van het leven. En dat alleen in deze God het ware leven is te vinden. Want God is gekomen. In de tweede plaats is hij ook gekomen als de sprekende God. Er zijn genoeg mensen die leven, maar die zeggen niks. Je hebt ook mensen die hun mond gewoon houden. Ze leven wel, maar je hoort niks. Hun innerlijk wordt niet bekend wat er in hen omgaat. Daar merken we niks van. Dat had je in de Bijbel ook al. En dat komt vandaag ook nog voor. Maar deze God die leeft, die spreekt. Hij openbaart zich, hij onthult wie hij is. In zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. En straks in de kribbe van Bethlehem. In een kindje dat leeft. In een kindje wat door middel van de engelen spreekt. Immanuel, God met ons. In de Bijbel hebben we te maken. En dat komen van de God naar deze wereld. Met de levende en de sprekende God. En daar mogen we eerst wel eens even goed over nadenken. Want die God die spreekt ook vandaag nog, gemeente. Hij spreekt door zijn woord en door zijn geest. Ontdekkend, plaatsmakend, maar ook heilbrengend. En hebt u die stem van deze God in uw leven gehoord? Kunt u het aanwijzen in uw Bijbel, waar die God is gaan spreken? Weet u de woorden nog die God tot u sprak, toen hij zich voor het eerst in uw leven openbaarde? En er zijn talloze voorbeelden van in de Bijbel. Denk eens aan Zacchaeus. Lucas heeft het evangelie geschreven. En jaren later komt hij Zacchaeus opzoeken en dan zegt hij, Zacchaeus, vertel eens, hoe is dat nou toch gegaan in je leven? Wat heeft de Heer Jezus dat tegen jou gezegd? Nou, dat wist die man nog heel nauwkeurig. En dan zeg ik, zat in de bomen, toen keek de Heer Jezus naar boven en toen zei hij, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Toen heeft Lucas dat opgeschreven door de Heilige Geest. En zo kwam dat in de Bijbel. Gemeente, de Heer gaat spreken in uw leven, heilbrengend. Vergeet je niet. Hoef je ook niet te zeggen van, dan moet ik eens even, ja, oh ja, ja. Ja, ja, dat is, ik weet niet zo goed. Ik dacht bij mezelf en toen voelde ik en als God gaat spreken, dan weten we daarvan. Dan krijgt dat concreet gestalte. Dan gaat dat woord, dat krijgt weerklank in ons hart. En dan vergeten we dat zeker de eerste keer van onze levensdagen nooit meer. Dan zingt dat woord als het ware in onze ziel. Dan krijgt dat gestalte. Heer, Wil u dat tot zo één niet zeggen? Wil u dat er zo'n verdwaasde tollen naar omzien? En dacht u dat Paulus het vergeten was toen de Heer Jezus tot hem zei: Saul, Saul, wat vergeven. Nooit meer vergeten. Het is uw hart te verzen tegen de prikkels te slaan. En zo spreekt God en zo heeft hij de Bijbel gegeven. Opdat hij door middel van de Bijbel en door zijn geest, als de sprekende en de levende God zich in ons leven openbaart. En gemeente, hier ligt een heel groot manco. En ik ben hier wat beslist en ik ben hier ook wat stellig in. Kijk, we leven in een gevoelswereld. En de een die voelt dit en de ander voelt wat anders. En de een zegt, ja, ik voel wel eens dit. En ik heb ook wel eens wat gehuild. En ik ben wel serieus. En ja, toen dacht ik zo bij mezelf, laat ik ook maar eens naar dat avondmaal gaan. Want dat is mis. Helemaal mis. Gemeente, het gaat om die ontmoeting met die levende zaligmaker. En dat we ervan weten hoe hij in de schrift heel persoonlijk aan onze ziel zich heeft geopenbaard. En dat zijn geen mystieke dingen. Dat zijn geen dingen waarvan je zegt, ja, dat is van vroeger en zo. En dat is van de oude doos en dat soort dingen meer. En dat zijn dingen die de Heer zijn kinderen leert. Heel persoonlijk. Ik heb u wel eens geschreven aan mijn vrouw, hoe de Heer daar aansprak vanuit Jesaja 53. Dus traf die ons tevreden, amen, ik was op hem. En al Gods kinderen weten daarvan, dat is ook zo mooi als je wat rondreist. Je komt eens in die consistorie en je komt eens in die consistorie. Je komt eens daar en dan hoor je dus een jonge ambtsdrager. Ja, joh, hoe was dat nou toen God voor het eerst ging spreken in je leven? En de dominee, dat was onder de preek. En toen spreekte de dominee over, ziet het lam God de zonde der wereld weg. Ik zat daar in mijn schuld en in mijn ellendigheid. En toen ging dat woord naar binnen. Je hou vast aan dat spreken Gods in zijn leven. Daar gaat het om, gemeente. En dan heb ik het niet over kleine kinderen. Die misschien van in hun jonkheid. Want die zou ik misschien met dit soort dingen het moeilijk kunnen maken. Terwijl dat niet hoeft. Dan heb ik het ook niet over Gods bijzondere en uitzonderlijke week. Ik heb het over Gods gewone weg. Als God in de gewone weg tot zondaren komt, dan gaat hij spreken. En voor God wordt het eerste mond open in je persoonlijke leven, gemeente. Vergeet je echt niets. Echt niets. Het behaagde de Heer, zegt Paulus, zijn zoon in mij te openbaren. En het is zo'n onbegrijpelijk wonder. Als de Heer Jezus in je leven gaat spreken. En zegt, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En als hij zich wegschenkt en door het geloof wordt omhelst, ja, dan loop je zo'n dronken over de wereld. De mensen om je heen, wat is er met die man of met die vrouw aan de hand? Is er wat met hem aan de hand? Heeft hij te veel gedronken of weet ik wel? Heeft hij vannacht niet geslapen of iets dergelijks? Een sprekende God ontmoet. Van hij. De tweede plaats, en dat moet natuurlijk verder, want Mozes vrees niet. Dat is ook belangrijk. Een sprekende, levende God en ook een heilige God. Daar moet ik ook even iets van zeggen. Maar kijk, we leven daar aan de Sinaï, daar ontmoeten we God in zijn hoogheid, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. Hetzelfde gebeurt in de kribben, want toen zongen de engelen, eerder zijn God vrede op aarde, mensen een welbehagen. God is niet ons vriendje. En dat bedoel ik eerbiedig. God is niet een soort pilletje om rust bij te krijgen. God blijft wel God. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederknielen en dan zegt die grote, heilige, rechtvaardige, volmaakte en eeuwige God. Uit monden van Mozes vrees niet. Dat nou die God In zijn heilige majesteit, in zijn grootheid, in zijn ondoorgrondelijkheid. Zo iemand als u wil omzien. En dat hij daar op de Sinaï tot dat volk wilde spreken. Dat is ook niet te begrijpen. En dat ten slotte in zijn eigen zoon naar de aarde is gekomen. Dat die heilige God mens is geworden. Hebben ze een heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als het enige geborene van de Vader. Wat wil ik daar nou mee zeggen, gemeente? Sprekende God, en dat verootmoedigt. En in de tweede plaats die heilige, die hoge God. Zullen die mogen ontmoeten, gemeente? Dan kan het niet anders. Of we gaan het met Job en met Asaf en al Gods kinderen eens zijn. En dan wij stof en as. Maar we hebben het wel over vernedering. En de mens moet dit en de mens moet dat en de mens moet dat. Weet u wanneer die diepst wordt vernederd? Wanneer dit aller diepst gebouw. Wanneer die de grootte der zondaren is. Dat we die majesteit Gods ontmoeten in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Dan buigt hij, dan ligt hij op de grond. Dan zegt hij niet, oh dat is nou toch fijn. Dan zegt hij, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan word je vernederd geweest. Zo diep. Zo laag. Dat je precies op de plek komt waar nou die zaligmaker stond. En zei, veracht en de onwaardigste onder de mensen. Zullen dat ook nooit vergeten, gemeente. Die sprekende, die levende, waar hij zich openbaar te bekend maakt. Daar schamen we ons weg. Hou we niet anders aan de hand, maar as over. Nu ziet u mijn ogen, daarom verfoei ik mij een stof en asse Job. Nou, zo'n diepe walg van onszelf. Je hoeft de dagboeken van de grote vrome maar op door te lezen. Augustinus, de belijdenis. De dagboeken van de Erskines. Waar die majesteit God zich in hun leven gunstrijk openbaarde. Waar het klonk, vrees niet. Daar kwam met die diepe schaamte. Diepe verootmoediging. Zoals we lezen van Asaf. Ik ben een groot beest voor God. Het hangt altijd samen. De sprekende levende. De heilige, de majestueuze. En tenslotte. En dat maakt natuurlijk ook op wijze. Het gaat dan in dat offer verder. En het krijgt straks volledige gestalte in de Zoon van Gods liefde. De genadige God. Gods genade. Verkiezend. God kiest uit genade. Verzoenend door middel van zijn Zoon. Toepassend door de Heilige Geest. We zouden vele dingen over de genade kunnen zeggen. Maar genade, dat wordt altijd bewezen aan schuldigen. Dan daalt God af in zijn genade. Hier in het Oude Testament door middel van het instellen van de offerdienst en door de boodschap vrees niet. En straks in zijn Zoon, de middelaar Gods en der mensen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave, jubelt Paulus. Omdat niet dat u het is, Gods gave, zegt Paulus in Efeze 2. Genade, wat betekent dat nu, gemeente? God gaat spreken. Als het vrees niet gaat weer klinken in zijn majesteit, in zijn heiligheid. En als genade handen en voeten krijgt. Dan gaat die zegende persoon van de middelaar schitteren. En wat is er nu in hem te vinden? Kijk, daar kunnen we ook natuurlijk een poosje over nadenken. En dan zijn er wel mensen die zeggen, ja, dat is dan in het begin een heel klein beetje. En dan later wordt dat wat meer. En je hoopt maar dat het dan nog eens wat meer wordt. En gemeente, als die zaligmaker zich openbaart. Die personen. dan brengt hij op dat moment alles mee. Dan kan het later wel weer overhoop liggen. En ik wil dat nog met alle klem nog eens onderstrepen, want dat merk je ook, dat is zoveel verwarring over. De een zegt, ja, ik zit ermee op mijn zonde wel vergeven, en de derde ben ik nou wel wedergeboren. Weer anders zegt van, ja, is het nou wel echt in mijn leven? En dan zijn we allemaal aan het spreken over weldaad, en die zijn natuurlijk groot. Laat me nooit denken dat de vergevende zonde gering is, dat is een hele grote weldaad. Alleen als we daarover denken en daarover spreken, dan gaat het wel om de weldoener, om die zaligmaker. Het gaat niet in eerste instantie om de weldaden. Het gaat om de weldoener. De engel zei in de velden van Efrata niet tegen de herders: jullie zonden zijn vergeven. Maar nee. De engel zei ook niet tegen die herders: jullie zijn wederom geboren. En toen zei hij, oh wat fijn, dan zijn we wederom geboren. Dan kunnen we erover praten, ook mijn zonden vergeven zijn. En toen zijn ze samen zo een beetje gaan praten en zo, over wat die engel allemaal wel niet had gezegd. Maar nee, gemeente. Ik verkondig uw grote blijdschap. Dat u heden geboren is, de zalig maakt. En die engel zei, jongens, jullie moeten naar de kribbe toe. Jullie moeten naar die persoon toe. En weet u wat het levendige geloof altijd nodig heeft? De ontmoetingen met deze persoon, die blank en rood is en de banier draagt boven 10.000. Er zijn een heleboel mensen die denken dat er standen zijn tot de genade. En dat je al een heleboel genade kunt hebben en delen zonder dat je weet van de Heer Jezus. Nou gemeente, dat is niet zo. Dat staat niet in de Bijbel. Er zijn geen standen tot de genade. Er zijn standen in de genade. En de Heilige Geest brengt een verloren zondaar. Een verloren zondares. Een gezegende persoon. En als die persoon gaat spreken in je leven, dan laat hij soms iets zien van zijn bloed. En dat reinigt van alle zonden. Dan laat hij soms iets merken van zijn geest en die vernieuwt. En dan laat hij op een ander moment weer iets blijken van zijn onwankelbare trouw. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. In de Bijbel wordt de gemeenschap, de ontmoeting tussen God, tussen ziel en Christus vergeleken met een huwelijk. Een goed huwelijk. Ik heb u getrouwd, zegt de Heer. En wat betekent dat nu, gemeente? Nou, als iemand nou bij je komt en ik ben getrouwd en ik heb een hele fijne vrouw, want ze doet de tuin voor mij en ze zorgt voor het huis en ze kan zo lekker koken en nou, allerlei dingen meer. En als die persoon daar nou een uur lang over kan praten hoe goed zijn vrouw wel niet de tuin kan doen, dan denk je toch bij jezelf, zou er nou wel een goed huwelijk zijn? Zou die twee nou wel van elkaar houden? Want als het erom gaat, dan zeg je, ach, ik hou zo van mijn vrouw. Want ze heeft een stem zoals niemand anders. Ze heeft een hart als niemand anders. En dat is de ware liefde, hè? Dat weten we allemaal. Het is natuurlijk gewoon een voorbeeld. En dat voorbeeld wordt nu gebruikt in de Bijbel. Als de relatie tussen de Heer Jezus en zijn volk. En in dat avondmaal, gemeente, gaat in de eerste plaats om zijn gezegende persoon. En daar is de Heilige Geest ook werkzaam mee. Hè? Die maakt nou plaats voor die persoon. En als we horen, dan zijn we blij. En als we de stem niet horen, dan zijn we verdrietig. Dan kunnen we nergens bij. En als we hem zien met de herders, dan komt er grote blijdschap. En als hij achterblijft, dan staan we kaal aan de dijk gemeten. Dan loop je als een dwaas over de wereld. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is het geheim van de ware vreze Gods. Dat is het geheim van de komst van de zaligmaker ook in ons huis. Dan wordt het kerstfeest. Als hij in je leven komt en zegt, ziet, hier ben ik. En hij zijn stem laat horen. Hij zijn handen voor je opent. Hij zijn gezicht aan je vertoont. Dan wordt hij alles begeerlijk. Dan zien we alles alleen maar in hem. Dan wordt hij meer waard dan wie ook op de wereld. Dan wordt hij de enige. En die volkomen middelaar die weer herstelt in de gemeenschap met God. En is dat nou niet een groot manco, ook van onze tijd? Die hele persoonlijke ontmoeting. En dat persoonlijke verborgen leven met Christus in God. Is dat ook niet de heerlijkheid van de gemeente Gods? Als de apostel Paulus zegt, het leven is met Christus en sterven is mijn gewin. Is dat ook niet vandaag de dag zo nodig, gemeente? Maar God komt in Christus. Het verloren zondaars uit. En wat is het een wonder, onbegrijpelijk wonder, als hij weer eens opnieuw komt. U begrijpt, ik lag vorige week maandag poosje huilend in mijn bed. Jongetje, je ligt voor mij rekening, niet anderen, maar ook mij. Je bent mijn eigen, hoe zou je erom denken? En dan denk ik nog steeds weer opnieuw, wat mijn vrouw als laatste meegaf, zou je nou altijd goed van die God spreken. Wat is het waard om gediend en om geëerd te worden? Om zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Het volk, de komst en dan ten derde doeltijd is op. Maar dan staat er in de tekst nog een drietal dingen op dat hij u verzocht. Kijk, het volk dat had in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 19 vers 8 gezegd. Toen God zijn geboden gaf, dat zullen wij doen, dat zullen wij doen. Nou, dan zegt de Heer, dan ga ik dat beproeven. Dan ga ik dat onderzoeken of u dat ook echt van plan bent. Dus Mozes zegt, God is nederig om te kijken of u dat ook van plan bent. Of dat nou ook uw hartelijke begeerte is. Om u te beproeven. Dat is het eerste, u verzocht, u beproeft. In de tweede plaats, opdat u zou vrezen. Vrezen, het is niet angstig zijn, maar dat is ontzag hebben voor deze God. En in de derde plaats, opdat u niet zou zondigen. Kijk, wat staat hier nu? Dat de Heer een heilig volk heeft in deze wereld. En die begeren naar de geboden Gods te leven en naar de geboden Gods te wandelen. Gemeente jong en oud. Dat is het grote doel waar de Heer op aanwerkt. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat er in deze wereld mensen zijn die dat beeld van zijn zoon gaan vertonen. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 8. En dat de ere van God in ons leven gaat klimmen uit de stof. Kijk, en dan moet ik ook alweer vermanend en vertroost iets zeggen. Vermanend. Je komt zo gauw de gedachte tegen dat het zo fijn is om gelovig te zijn, om aan het avondmaal te gaan en de Heer Jezus je zalig, maar oh, dat is zo fijn en zo, dat voelt zo heerlijk enzovoort enzovoorts. De Bijbel is toch echt wat anders. Het is groot hoor. Een God voor je zorgt en je eigendom, het eigendom van zijn begrip. Geen heerlijker boodschap. Maar weet je wat de zaligmaker dan zegt? Strijd om in te gaan. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat vraagt de grote apostel Paulus. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft mij. En dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft. Die zelf voor mij gegeven heeft. Wat is eigenlijk het christelijke leven? Wat is dat leven tot eer van God? Dat is een gekruisigd leven. Gekruisigd. Neem uw kruis dagelijks op en volg mij. Dat is een leven waar we van nature helemaal niet aan willen. Waar we zelfs na ontvangen genade elke keer weer opnieuw voor moeten worden ingewonnen. En dat is een leven dat staat haaks op alles wat van ons en wat van u en van mij is. Want de Heer wil dat zijn kinderen hem in zijn vernedering volgen. En hij juist in die weg zijn heerlijke troost zal openbaren. Dat hij de zijne vasthoudt. Dat hij al de moeite en de strijd heen thuis zal brengen. Want hier beneden is het niet, hoor gemeente, echt niet. Hier beneden is het niet. Het zalig, lieve, lowe leven ligt daar waar men Jezus ziet. En gemeente, dit leven, dat is maar zo, hè. Dat is een hele poosje. En daarna komt daar dat toekomende leven. Dat is de eeuwigheid. Dan bevalt toch heel dit leven bijna niet. En daar reist de kerk naartoe. Naar dat toekomende leven. En daarom moeten we door vele verdrukkingen ingaan. In het koninkrijk Gods. Hier scheen het water te overstromen. Daar werden wij benauwd door vuur. En de Heere leidt zijn volk als een kudde. Door de hand van Mozes en de aarde. Ze komen door echt waar allemaal eenmaal thuis. En in de tweede plaats vertroosting. Maar kijk, in die weg blijft God niet achter. En al Gods kinderen weten ervan. Juist in de diepste aanvechting. Juist in de grootste smart. Juist op momenten. En van wanhoop zouden omkomen. Hij afdaalde in zijn gunst en weer opnieuw zei. Ik ben uw heil alleen. Dan teken je weer gewoon bij. En dan ben je gewoon weer verder reist. Door deze zondige en vervloekte wereld. Om dan eenmaal bij de koning te mogen aankomen en te mogen zeggen. Ziet, hier ben ik. Ik ben nu heil alleen. Gemeente, we gaan eindigen, voorbereiden. Kennen we onze ellende? Weten we van dat geheim van de verlossing? En is onze diepe begeerte om in de wegen van de Heere te wandelen nog één keer. Het is niet de belangrijkste vraag of u nog volgende week hier aan het avondmaal zit. De voornaamste vraag is, hebt u de persoon van de middelaar, die wordt aangeboden in het evangelie, onvoorwaardelijk allemaal, hebt u als een goddeloze aangenomen, en hebt u het leven gevonden alleen in hem, die te kennen het leven is. Gaan we eens met die vraag naar huis. En als er een antwoord is, stel dan de koning niet teleur. Dan nodigt hij u aan zijn tafel. Om zijn dood te gedenken, zijn dood te gedenken. Dus het antwoord niet weet, heb dan geen rust. Totdat u het ook mag weten, hoe hij heeft gesproken in uw leven. Ik ben uw heil alleen. Want God is gekomen. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 108 en daarvan het zevende vers. 108 vers 7 en wat er verder volgt.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.